Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. 75, het eerste vers. U zal worden voorgelezen Johannes 17. Ik herhaal Johannes 17. Aansluitend wordt u artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
We lezen Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijken. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelve gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en ze hebben ze ontvangen, en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe, en al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. lezen we nu uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17, waarin beleden wordt de wederoprichting des gevallen mensen. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 76, vers 1, 2 en 5. Psalm 76, vers 1, 2 en 5. God is bekend bij Juda's stam en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. Dat gaat over de drie eenheid van God en we gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Hoe worden deze artikelen, het gaat over de 12 artikelen, gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen, de enige, de waarachtige en de eeuwige God zijn. Gemeente, we staan stil bij de drie eenheid en we letten dan eerst op het wezen daarvan en in de tweede plaats op de openbaring daarvan. Het wezen, dat is vraag en antwoord 24 en de openbaring vraag en antwoord 25. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het ware geloof. En ik heb u uitgelegd dat het geloof in de Bijbel voorkomt als een gave, een zelfstandig naamwoord, het geloof. En daar waar God dat geloof schenkt, daar gaat dat ook functioneren. En dat noemen we geloven, en dat is de activiteit van het geloven. Nu kun je over dat geloof en het geloven van alles zeggen. We kunnen bijvoorbeeld eerst tegen elkaar zeggen dat dat nodig is. Er staat in de Bijbel, zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En onze Heidelberger die wil ook in die eerste zondagen vooral de noodzakelijkheid van dat ware geloof aantonen. Dus denk u daar maar veel over na of u dat geloof al hebt ontvangen. Dat is helemaal geen verkeerde gedachte om daarover na te denken. En dan natuurlijk het ware geloof, niet het namaakgeloof. Want alles wat natuurlijk heel kostbaar en heel duur is, dat wordt ook nagemaakt. Dat heb je ook bij munten en zo. Dure gouden munten worden nagemaakt. Bankbiljetten worden vervalst, omdat ze waarde hebben. Zo is dat ook bij het geloof. De duivel probeert natuurlijk dat oprechte geloof na te maken. En God heeft ons daarom een Bijbel gegeven, zodat we in die Bijbel voortdurend kunnen nagaan wat is nu dat ware geloof. En de Heer Jezus die spreekt bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 16 over dat ware geloof. En dan blijkt dat God de wereld heeft lief gehad, zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. En Paulus die schrijft in Romeinen 4 over Abraham. En is Abraham weggegaan uit Ur der Chaldeeën. En Abraham die heeft gehoord dat God hem een zoon beloofd heeft. En dan zegt Paulus in Romeinen 4, dat heeft Abraham tegen hoop, op hoop, geloofd. Geloofd. En geloven betekent dan in de Bijbel dat Abraham daar kennis aan had. Hij wist dat God dat tegen hem gezegd had. En in de tweede plaats betekent dat dat Abraham daarop heeft vertrouwd. Dat dat gebeuren zou. En dat ging wel op en neer natuurlijk. Maar Abraham heeft daar kennis aan gehad. En dan bedoel ik natuurlijk ervaringskennis. Hij heeft God leren kennen. En in de tweede plaats heeft hij op God leren vertrouwen. Dat is de aard van het ware geloof. Het ware geloof is niet dat we zeggen we gaan naar de hemel omdat ik lid ben van de kerk. Dat is een Roomse gedachte. Het ware geloof is ook niet dat we in de hemel komen omdat we gedoopt zijn of aan het avondmaal deelnemen of iets dergelijks. Nee, het ware geloof dat is wat de Heer ons leert kennen en op die God die zich in Christus openbaart vertrouwen. Het ware geloof is ook niet dat we bijvoorbeeld zeggen van nou ik geloof het wel of zo. Dat komt natuurlijk ook veel tegen. En het ware geloof is ook niet dat we zeggen, ja, het moet er toch wel diep door met de mensen, dat is zeker waar. Maar daar bent u nog niet mee waar God u wil hebben. God wil ons hebben aan de voetbank van de Christus der Schriften. En vanmorgen ook gehoord, hè. Die zondige vrouw uit Lucas 7, die had een goed plekje. Want die ging naar huis en die had het gehoord, uw zonden zijn u vergeven. En dat kan alleen bij die zaligmaker en nergens anders. Die kan dat zeggen omdat hij God is. En zo ging die vrouw bedroefd daar naartoe en ze ging blij weg. Door dat ware geloof. En dat ware geloof, dat is dus nodig. En dat ware geloof, dat heeft ook een inhoud. Dat heeft een aard, hè? Dat is kennen en vertrouwen. Dus het karakter van dat geloof. Ik heb vorige keer, dacht ik, het beeld van de auto gebruikt. Het is natuurlijk fijn als je een auto hebt. Maar ja, als die auto geen versnellingsbak heeft of geen motor, dan heb je er niet veel. Dan staat het ding alleen maar in de weg. En dan staat hij te roesten op de terf of zo, hè? Of op de weg. Je hebt er wat aan een auto als die ook kan rijden. En als je ermee kunt doen waarvoor je het hebt gekregen. Nou, zo is het nu ook met het geloof. God die gaven geeft, gaat de Heilige Geest dat ook laten functioneren. En om nou te delen in de enige troost, waar het in de Heidelberger over gaat, is het nodig niet alleen dat we dat geloof hebben ontvangen, maar dat het ook gaat functioneren. Dat moet u goed onthouden, dat moeten we allemaal in onze oren knopen. Want kijk, als we gaan sterven, ik heb dat al wel meer gezegd, maar dan haal ik dat nog maar eens. Dan heb ik er niks aan dat er in het verleden is wat gebeurd is in mijn leven. Laat ik het nou maar heel plat zeggen. Dat valt gewoon uit mijn handen. Dan heb ik er ook niks aan dat ik dominee ben geweest of zo. Want God schuift dat allemaal van tafel af en zegt dat geldt allemaal niet. Want God eist gerechtigheid. God eist een volmaakte gerechtigheid. En daar zou ik deel aan moeten hebben. En die volmaakte gerechtigheid ligt in Christus. En die wordt nou door het geloof toegeëigend. En hoe kunnen we nou delen in de enige troost? Alleen door dat daadwerkelijk geloof. Vandaar dat in de Bijbel ook zo heel vaak, als het gaat over geloof en geloven, er wordt gesproken over dat daadwerkelijke geloof. Abraham toog heen. Daar ging hij. Weg uit Ur. Hij ging heen. Ja? Dat geloof dat ging functioneren. En Noach bouwde de ark. Noach zei niet van nou fijn God dat u dat zegt. Ik hoop dat die ark er nog eens komt. Nee, hij ging bouwen. En in de Hebreeënbrief kunnen we lezen. Dat is dan dat geloof. Dat is dat geloof wat functioneert. En de heer Jezus zegt, haast u en kom af. En dan komt hij uit die boom. Komt hij dat doen? Omdat hij in die zaligmaker die eronder aan die boom stond, geloofde. En dat hij hem kon redden en wilde redden. Dus dat is bij dat geloven natuurlijk heel belangrijk. Dat we een werkzaam geloof kennen. En dat is natuurlijk ook een hele wezenlijke vraag. Wanneer hebben we nou voor het laatst dat werkzame geloof mogen beoefenen? Vraag niet wanneer u bekeerd bent en zo, dat is ook wel belangrijk. Maar wanneer hebben we nou voor het laatst gelovig die persoon van de Heer Jezus ontmoet? Hem leren kennen en op hem vertrouwd. Kijk, omdat geloven nou gestalte heeft, God aan zijn kerk de Bijbel gegeven. Daarom moeten we de Bijbel ook getrouw lezen. Biddend lezen. Om dat geloof nou tot ontwikkeling te brengen, he, door de Heilige Geest natuurlijk, heeft God aan zijn kerk de sacramenten gegeven, doop en avondmaal. En om dat geloof tot functioneren, heeft God ook de ambten ingezet, de prediking en zo. En dat heeft God dus allemaal gedaan, zodat zijn kerk en zijn kinderen dat geloof gaat functioneren. Terug naar die auto, dat die auto er niet alleen maar staat, maar dat die auto ook gaat rijden. En als we nou sterven, dan moet u dus God ontmoeten. En dan hoor ik het de oude mensen nog zeggen, en het gaat dan wel eens over zekerheid en geloofszekerheid en al die toch wat moeilijke dingen soms meer. De laatste godsontmoeting, dat is de beste verzekering. En dat is echt waar. Wanneer hebben we nou voor het laatst die Heer Jezus in ons persoonlijk leven ontmoet? En heeft hij nou voor het laatst tegen ons gezegd door middel van de Bijbel? En hebben we tegen hem geantwoord, mijn Heere en mijn God? Laat ik het nog een beetje verder toespitsen. Eigenlijk kunnen we minder de eeuwigheid niet binnen. Dat moet u dus echt weten, hè? En daar mag u nou om verlegen zijn. Als het erop aankomt dat je er ligt, op je sterrenbed. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Ja, dat is het grote geheim wat Gods kerk en Gods kinderen meedragen in dit leven. En dat is ook hun verlangen. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Dat staat in Psalm 116. En dat geeft ook vrijmoedigheid. En dat geeft ook blijdschap en vreugde in het hart, die alle verstand te boven gaat. Nou, dan hebben we dat behandeld en dan komen we nog bij zondag 7. Wat is dan de inhoud, dus de noodzaak van het geloof en het karakter van het geloof. Wat is nou de inhoud van het geloof? Nou, dat staat dan in zondag 7, vraag 22. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat we ook onze 12 artikelen in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof leren. En dan komen we bij de 12 artikelen en die gaan we dan de komende tijd behandelen. Wat wordt ons nou in het evangelie beloofd? Nou, het evangelie belooft God een verlosser. Ik zal het even herhalen, zodat u dat kunt onthouden. In het evangelie belooft God een verlosser. En die verlosser heet Emmanuel. En in datzelfde evangelie belooft God dat iedereen die op die verlosser vertrouwt, die gaat naar de hemel. En iedereen die daar niet op vertrouwt, die komt niet in de hemel. Dat is heel eenvoudig de Bijbelse leer. Dat vertrouwen wordt natuurlijk gewekt door de Heilige Geest. En dat niet vertrouwen, dat is een product van ons zondig bestaan. Maar dat moet u wel goed vasthouden. De belofte van het evangelie is, er is een verlosser. Die is eerst door God beloofd in de moederbelofte en die is door de profeten iedere keer herhaald. En tenslotte in de volheid des tijds heeft God die belofte, doordat de Heer Jezus werd geboren, gestalte gegeven. Het is vervuld. En de Heer Jezus is geboren, geleden, gekruisigd, gestorven en weer opgestaan. En iedereen die nu in die zaligmaker gelooft, die deelt ook in zijn goederen. En iedereen die er niet in gelooft, die deelt daar niet in, die wordt dus niet behouden. Dat staat ook allemaal weer in de Bijbel, want dat moeten we wel steeds, hè, dat we alles wat we hier nou zeggen, dat we dat terugvinden in de Bijbel. Alle geestelijke vragen, daar staat antwoord gewoon letterlijk in de Bijbel. Daar hoeven we helemaal niet moeilijk over doen, dat staat allemaal in de Bijbel. Want de Heer Jezus zegt, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Dus iedereen die in die gezondene van de Vader gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die niet gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Ik zeg het een beetje duidelijk, zodat u daarover na kunt denken. God heeft een verlosser beloofd, dat heeft God gedaan. En God belooft ook in het evangelie, ieder die op die verlosser vertrouwt, die in hem gelooft, die is behouden. Nou gaan de 12 artikelen verder en nu gaan we verder in zondag 8. En dan komen we bij de leer van de drie-eenheid. Want die 12 artikelen die gaan over allerlei dingen natuurlijk. Die gaan over het werk van de Heer Jezus. Die gaan over God de Vader en de schepping. Die gaan over de Heilige Geest en over de christelijke kerk. Dat zijn 12 artikelen die we gerust goed uit ons hoofd mogen kennen. Hè. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En hoe zijn die 12 artikelen nu precies ingedeeld? Hoe zijn die nou eigenlijk opgebouwd? Zit er eigenlijk wel een opbouw in? Ja, natuurlijk zit daar een opbouw in. Die 12 artikelen zijn geleidelijk aan in de vroege kerk ontstaan. Er is af en toe ook nog wel eens iets bijgezet. In verband met allerlei twisten in de kerk. Bijvoorbeeld dat de Heilige Geest ook uitgaat aan de Zoon. Er is een hele twist, zelfs een kerkscheuring over ontstaan in de 12e eeuw. Maar daar gaan we nou allemaal niet op in. Het gaat erom dat wij die 12 artikelen dus elke zondag horen. En dat dat de inhoud is van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het eerste wat we dan tegenkomen in die 12 artikelen, dat is ik geloof. Dat is heel persoonlijk natuurlijk. Dat is altijd zo bij geloof. We geloven niet in groepsverband. Of we geloven niet omdat onze ouders geloofden of dat soort dingen. Nee, we geloven heel persoonlijk, hè. Het is, zeggen we dan tegen elkaar, een persoonlijke zaak. Dat zijn dingen die tussen de Heer en je ziel gebeuren. En dan in de tweede plaats, we die 12 artikelen nog eens rustig doorlezen, dan blijkt dat er ook een bepaalde ordening in zit. Want het gaat eerst over God de Vader en daarna over God de Zoon, over Jezus Christus en tenslotte over de Heilige Geest. Artikel 8. Die 12 artikelen noemen we dan Trinitarisch. Moeilijk woord voor drie-eenheid. Een Latijns woord. En dan gaan we in zondag 8 daar eens even over nadenken. Hè. Wat is nu de God van de Bijbel? Wie is eigenlijk de God van de Bijbel? Nou, die God van de Bijbel, die is natuurlijk anders dan de goden die wij allemaal verzinnen. Je hebt in de tijd van de Bijbel natuurlijk afgoden, Baal en Dagon, Baal dus van Agab, in de tijd van Agab. En in de tijd van de Filistijnen hadden Dagon. En later weer in de tijd van de Romeinen, Jupiter. En de Grieken hadden Zeus en zo. En zo had iedereen in elk volk zo'n beetje zijn eigen god. Of goderij. De Egyptenaren vereerden de zon. Maar dat zijn geen ware goden, dat zijn afgoden. Gij zult geen andere goden, gij zult geen afgoden, zegt de Heer, voor mijn aangezicht hebben. Ook vandaag de dag kom je natuurlijk nog allerlei vormen van afgoderij tegen, verkeerde godsdienst en zo. We kunnen nog aan de islam gedenken, we kunnen nog aan de joden denken, die nog denken dat de Messias nog moet geboren worden. Maar dat zijn allemaal verkeerde opvattingen van God. De enige goede en juiste opvatting van God, dat is dat hij de drie enige God is. En dan gaan we natuurlijk even nadenken, want dat moet je ook altijd even doen, hoe moet dat nou? 1 en 3. 3 enig. Dat is natuurlijk toch op zich een beetje vreemd dat iets 1 is en 3. Ja, dat is op zich voor ons in eerste instantie vreemd. Dan zeg je iets is 1. Ja, en dan moeten we het hebben over het wezen van God. Dat is 1. Er is maar 1 goddelijk wezen. Tegenover de gedachte dat er een heleboel goden zijn. Bijvoorbeeld in het hindoeïsme heb je een heleboel goden. Gewoon wel 1000 of 10.000, allemaal goden. Maar de Bijbel leert ons maar 1 God. Het is 1 uniek goddelijk wezen, dat noemen we God. 1 God. Maar in dat goddelijk wezen, dat staat van Genesis tot Openbaring in de Bijbel, zijn er dan 3 goddelijke personen. Dat u dat even vasthoudt. Dus in dat goddelijk wezen zijn 3 goddelijke personen. Het is dus niet zo dat het goddelijk wezen bestaat uit 3 goddelijke personen. Want dan zou je 3 aparte goden krijgen. Zou je een 3 godendom krijgen. Maar er is dus in dat ene wezen zijn 3 goddelijke personen. Beetje moeilijk misschien, maar toch wel belangrijk om te onthouden. Want u bent bijvoorbeeld in de naam van die God gedoopt. Welke God vereert u en welke God beleidt u? Nou, de naam waarin God waarin ik gedoopt ben, dat is de God, De Vader, God, de Zoon, God, de Heilige Geest, is de drie enige God. Dus daar moeten we best het een en ander van weten. Dat wordt ons ook uitgelegd in het doopformulier. Wat dat nou betekent, dat we gedoopt zijn. En als die doop door Gods genade werkelijkheid wordt in ons leven, dan zegt ons doopformulier dat God de Vader voor ons zal zorgen, dat God de Zoon de verlossing tot stand heeft gebracht en dat God de Heilige Geest die verlossing toepast, toe-eigent, zegt de doopformulier. U kunt dus dat doopformulier gewoon eens lezen om de praktijk van de drie-eenheid, ja, om daar eens over na te denken. Waarom dat nou zo geweldig belangrijk is. Onze Heidelberg gaat het ook doen. En dan, hoe worden die artikelen, die 12 artikelen dan gedeeld? Nou, in 3 delen. En dan gaan we eerst eens wat nadenken over God de Vader en onze schepping. In dat goddelijk wezen zijn de 3 goddelijke personen. We noemen dat de eerste persoon, de tweede persoon en de derde persoon. Niet de eerste, tweede, derde, omdat de derde wat minder belangrijk zou zijn. Maar eerst de 2/3, omdat dat in de orde van bestaan, hè, in die orde bestaan die 3 goddelijke personen. Niet in die volgorde, zeg ik bewust niet, maar in die orde. God de Vader heeft van eeuwigheid de Zoon gegenereerd. En God de Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. En de Vader is van zichzelf. En wat leert nu onze Heidelberger, want het gaat natuurlijk over de enige troost. Wat leert nu de Heidelberger aan de hand van die 3-eenheid, wat ik nou allemaal uitleg, EW, 3 personen. Wat is dat nu voor ons belangrijk? Nou, ten eerste dat God de Vader en onze schepping. Kijk maar om u heen. Kijk maar om u heen in de kerk, dan ziet u allemaal mensen. Hoe zijn die mensen daar gekomen? Daar komen we straks in zondag 9 ook nog wel op terug. Die zijn door God geschapen. Deze wereld is door God geschapen. Deze kosmos is door God geschapen. En dat is het werk van God de Vader. En God de Vader zorgt voor zijn schepping. Hij is daarmee begonnen. Samen met de Zoon. Want door het woord zijn de hemelen gemaakt. En ook in samenwerking met de Heilige Geest, want de Geest God zweefde op de wateren. Maar God de Vader, daaraan rekenen we het grote werk van de schepping, van de oorsprong van alle dingen toe. En deze wereld ligt dus in de handen van de drie enige God en van die God die alles heeft gemaakt, die God die voor alles zorgt en die God die ook met deze wereld een doel heeft, namelijk de eer en de glorie van zijn grote naam. Dat is het eerste wat we bij die 3-eenheid goed moeten onthouden. Het gaat om de eer en om de glorie van Gods grote naam. Al wat gewrocht, het zal juichen tot zijn eer. Ja, maar er is een heleboel op deze aarde wat niet tot Gods eer. Ja, dat klopt. Dat komt door de zonde, daar kom ik zo nog wel op. Oorspronkelijk heeft God die hele wereld, het hele grote scheppingswerk, tot eer van zijn naam. God de Vader en onze schepping. Ik kom er straks weer de volgende zondag nog wel wat op terug, wat dat nou allemaal precies betekent, dat we door God geschapen zijn, door God ook gewild. Betekent ook dat we andere mensen niet dood mogen slaan, of ze nou al wat ouder zijn of dat ze nog geboren moeten worden. Dat mag allemaal niet. Dat is in strijd met bijvoorbeeld het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. En in de 2e plaats, als God de Vader alles geschapen heeft, dan blijkt ook uit de Bijbel dat hij over alles regeert. De Heere regeert. In de 2e plaats, ten andere, God de Zoon en onze verlossing. Ja, nu komen we bij die vraag, hoe komt het dan dat er op deze wereld zo ontzettend veel mis is? Kwaad noemen we dat, en zonde. Waar komt dat allemaal vandaan? Heeft God dat misschien gemaakt? Nee, God heeft dat niet gemaakt. Het kwaad komt niet uit God. Waar komt het kwaad dan vandaan? Nou, dat komt van de duivel, dat is een opstandige engel. En dat komt in de 2e plaats vanuit het boze mensenhart. Daar komt het kwaad vandaan. En wat is nu het antwoord op het kwaad? Wat is het wereldse antwoord? Nou, daar moet je mee leren leven en dat soort dingen meer. Nou, dat wordt natuurlijk niet in de Bijbel geleerd. En bovendien, als wij moeten leven met het kwaad, dan krijg je een vrij troosteloos leven, hoor. Dat kan ik u wel zeggen. Dan krijg je mensen die zeggen, ja, de mens is nou helemaal geschapen om te sterven. Nou, dat moet u mij echt niet vertellen, dat mijn vrouw geschapen is om te sterven. Dan kan ik u bijna wel een klap in uw gezicht geven. Want het doet pijn. En iedereen die daarmee te maken heeft, die weet dat in zijn leven. Het is de meest gruwelijke en de meest verschrikkelijke dingen dat we zeggen dat mensen zijn geschapen om te sterven. En natuurlijk niet zijn ze niet geschapen om te sterven. Mensen zijn geschapen om te leven tot Gods eer. En hoe komt het nou dat ze sterven? Nou, dat komt door de zonde. Omdat ze hun schepper de rug hebben toegekeerd. En zeggen, met God daar hebben we niks meer te maken. En daarom zegt Paulus, de bezoldiging, de zonde, het loon op de zonde is de dood. En in Genesis 3 kunnen we dus lezen hoe dat heerlijke scheppingswerk door de mens zo linea recta de dood is ingereden. En dat toen de dood is gaan heersen over alle mens. En hoe wordt daar nou van verlost, hè? Ja, daar kunnen we diep over nadenken. Dat geeft ons ontzettend veel hoofdbrekens. Hoe word je verlost van het kwaad? Hoe word je verlost van de dood? Hoe word je verlost van die geweldige macht van de Satan? En toen heeft God, dat hij al van eeuwigheid bedacht, Gods eeuwige raad. En dat heeft hij in Genesis 3 vers 15 voor het eerst in deze wereld bekendgemaakt, in de moederbelofte. En toen zei God, nou stuur ik een verlosser naar deze wereld. En heeft God eerst eeuwenlang dat beloofd. Iedere keer maar weer herhaald. En Abraham en later door Jesaja. Keer op keer heeft God dat beloofd. Zodat de mensen gaan bidden en vragen. Wanneer komt nou die belofte? Dat we daar naar uit gaan zien. En tenslotte in de volheid des tijds is die gekomen. En dat is nu het werk van de tweede persoon in het goddelijke wezen. God, de Zoon en onze verlossing. En God de Zoon was er ook bij toen de aarde geschapen werd. En God de Zoon die was er ook bij toen God zijn eeuwige raad, bijvoorbeeld de uitverkiezing, heeft gedaan. Dat is in Christus. Staat in de Bijbel, in Efeze 1. Maar God de Zoon heeft toch voor al het werk gekregen om te verlossen. En we hebben al geleerd uit zondag 5 en 6. Dat het alleen maar kan doordat de Zoon naast God ook mens is geworden. En hij werd dus mens. En de Heer Jezus zegt, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Zegt hij letterlijk, dat staat letterlijk in, maar hij is één met de Vader, één in wezen. En onderscheiden in personen. En zijn heerlijke persoon op deze wereld, vanaf de kribbe tot aan het kruis, heeft hij de zaligheid verdiend. Heeft hij dat grote werk van de verlossing tot stand gebracht. Nou, daar kun je je hele leven over nadenken. Als u wel eens een Puriteinse schrijver leest of zo, Ambrosius of Flevol, of die hebben er hele dikke boeken over geschreven. Wat de Heer Jezus nou allemaal heeft gedaan om zondige mensen te redden. Wat hij van eeuwigheid heeft gedaan. Wat hij in de tijd heeft gedaan. Hoe hij van stap tot stap die lijdensweg is opgegaan. En hoe hij door lijden tot heerlijkheid is gekomen. God de Zoon en onze verlossing. Dat is ook de heerlijkste opdracht die een dienaar des woords heeft gekregen van God. Om nou die verlosser te prediken. En een arme zondaar iets van de heerlijkheid en de schoonheid en de beminnelijkheid te laten zien. Van de tweede persoon in het goddelijk wezen. En mensen als het ware jaloers daarop te maken. Kijk, dat is het nou, hè. In de kribbe van Bethlehem. Daar lag hij.
En wat hebben die herders met verwondering daarna gekeken. Wat hebben de engelen gejubeld. En wat is hij toch een dienenswaardige zaligmaker.
En toen hij omwandelde in Galilea en in Judea. En een keer op keer aan die mensen heeft verteld wie hij was. En dat hij nu als een hen, de mensen als kuikens bij zich wilde vergaderen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal. Nou, dat heeft hij keer op keer geprobeerd om nou die mensen, bekeerd en onbekeerd, fariseeën, tollenaren, noem, bijeen te vergaderen. Dat is dus niks mis mee als een dominee het ook graag wil doen, want dat wil de Heer Jezus, heeft het ook graag gedaan. Dus we moeten dat echt, als een van de belangrijkste opdrachten in deze wereld, hè, zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan, om mensen ja, die goede boodschap te laten horen van de Zoon en onze verlossing. En dat hij nu leed en stierf en... Soms dan denk je er wel eens een poosje over na. Misschien heb je dat ook wel eens. Onlangs nog een poosje, maar even tussendoor als voorbeeld. Iemand die had een gesprek met iemand en die zei ja. Nou, je kunt toch al een heel eind komen richting God. Hè? Dat je dus als je bekeerd bent en zo en gelovig. Dan kan een mens toch al wel een heel stuk zichzelf opknappen en reformeren, zodat God er wel een heleboel plezier van heeft. Minder zonde doet, meer tot zijn eer leeft en zo, en weet ik wat allemaal meer. En zo op het eerste gezicht lijkt dat natuurlijk heel waar, hè. Ja, wij zijn natuurlijk als kerkelijke mensen ook een stuk beter dan de wereld om ons heen. Ja, want die wereld om ons heen, die gaat zonder zijn man in de kerk. En als je dan sterft, dan denk je bij jezelf van, nou, misschien doet God wel een oogje toe. Er zijn nog wel een paar foute dingen, maar op het algemeen hebben we het al wat netjes gedaan. Ja. En weet u wat er nou aan ontbreekt? Dat we te weinig naar binnen hebben gekeken. Want zolang als we nog naar buiten kijken, valt het allemaal nog wel mee, hè? En zolang we naar andere mensen gaan kijken, dan valt het allemaal nog wel mee. Want dan hebben we altijd nog wel iemand kunnen ontdekken die toch een stuk slechter is dan ik, hè? Hoef je maar een of andere terrorist te nemen die zich opblaast en dat zijn slechte mensen, daar val ik dan toch eigenlijk nog wel mee. En weet u wat de Heer zijn kinderen nou leert? Die houden daar gewoon mee op. Met te kijken naar de buurman en naar de overbuurman en die kijken naar zichzelf. En gemeente, dan gaat dat de Heer soms heel diep. En toen moest ik onlangs een poosje nadenken over de Heer Jezus. Hebben u dat ook wel eens? Stel dat u plotseling uw hand verbrandt. Plotseling een hele stekende pijn in je leven. Hebben u dat nooit? En wat komt er dan in u boven? Heb je dat nooit achter jezelf waargenomen? Dat er dan zulke liederlijke en vreselijke gedachten boven komen. Je struikelt ergens over. Of je verbrandt je hand. Pijn. Iemand heeft iets verkeerd neergezet. En je struikelt erover. En je breekt je arm of zo. Een enorme pijn vliegt door je lichaam heen. Nou. God die ziet dan onze gedachten en dit zijn soms de meest afschuwelijke gedachten komen dan op. Wie heeft dat dan neergezet? Dat komt allemaal niet op. En dat moet u nou eens leggen naast de Heer Jezus. Toen die soldaten hem over de Via Dolorosa, de Leidersweg, naar het kruis hadden gesleept. Toen werd hij vastgebonden op die balk. Ze pakken twee grote spijkers. Ze slaan die eerst door zijn beide handen. Felle pijn nu door zijn lichaam. En vervolgens ook door zijn voeten. En toen werd hij opgehezen. En in die martelende pijn. Waar wij als het ware ons uit zouden brullen. Want die schreeuwde tegen die Europa. En er kwam eruit dat erin zat.
Wat kwam er toen bij de Heer Jezus naar buiten? Eerst de kruiswoord, hè. Vader, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Wij maken van dat kruis vaak veel te veel moois en veel te zoet en veel... Het is een martelwerktuig en daar hing de Heer te branden tussen de zon en de pijn vloog door zijn lichaam. Vader, vergeef het. In zijn hart was zuiverheid en reinheid van de allerhoogste graad. Dat is de zaligmaker. Dat is de persoon waarvan het hier gaat. Ten andere God de Zoon en onze verlossing. Ik hoop dat ik u hier duidelijk kan maken wie die persoon eigenlijk is. Wie is deze, zeggen de discipelen. Dat u zo nog eens dat evangelie wil doorlezen. Misschien raakt dat u ook zo. Wie u bent. En wat handen en voeten. En die persoon van de middelaar. Dat is het verschil tussen de dag en de nacht. Tussen zwart en wit. Hij is wit. En wij zijn pikzwart. Hij is de dag. Wij zijn de nacht. Die heerlijke persoon van de zaligmaker. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En dan ten derde. God de Heilige Geest en onze heilig maken. Want nu heb ik God de schepping. God de Zoon en onze verlossing. Maar hoe krijg je daar nou deel aan? Hè? Sommige mensen stellen die vraag eigenlijk niet. Hè? Die vinden dat niet zo belangrijk. En zo, waarom zou je er nou druk over maken? Je leeft netjes. Je gaat eens naar de kerk. Je bidt eens wat. Je leest eens wat in de Bijbel. Dat is het goede ding. Dat is allemaal prima dingen. Alleen dat deden de dwaze maagden ook. En de wijzen trouwens ook. En ze vielen toch in slaap. Wat is er nou nodig? Wat zegt u nou tegen iemand die zegt, dominee, hoe word ik nou bekeerd? Hoe moet dat nou? Heb u dat ook wel eens? Dat u vraag aan uzelf stelt, hoe moet dat nou? En wat is dan het goede antwoord? Nou, dat goede antwoord, dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. Want de Heer Jezus, die legt dat nou uit aan Nicodemus. In Johannes 3. En dan zegt hij tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Tot tweemaal toe. En dan zegt Nicodemus, ja maar, hoe zullen deze dingen geschieden? Hoe moet dat nou? Hoe word ik nou bekeerd? En weet u wat de Heer tegen Nicodemus zegt? Geef je gewoon antwoord. Dan zegt hij niet van, joh, dat is een heel moeilijke. Nee, geef je gewoon antwoord. Dan zegt hij eerst, ben jij een leraar in Israël? Weet je dit niet? Nee. Hij bestraft hem. En in de tweede plaats, de wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Al zo is een iegelijk, die uit de geest geboren wordt. Staat in Johannes 3, vers 8. Hij zegt, Nicodemus, dat is nou dat werk van die Pinkstergeest. Die zal het uit het mijne nemen. Die zal het u verkondigen. Wind blaast. Je weet niet van waar ik kom, nog waar hij heen gaat. Zo is het nou met iedereen die uit die geest geboren is. En weet u wat nou zo wonderlijk was? Nicodemus kwam met vragen bij de Jezus. En is met nog veel grotere vragen naar huis gegaan. Want ik geloof eerlijk gezegd dat het goede werk daar is begonnen. En 3 jaar later kwam het in zijn volheid openbaar. Ja, dat doet de Heilige Geest. Hij past het toe. En nu gaan we zingen. Psalm 77, daarvan het 8e vers. 77 vers 8 gaan we samen zingen.
Dus er is een ware God. En die ware God heeft een wezen. En in dat wezen zijn drie goddelijke personen. En dat is heel erg belangrijk. Want God de Vader is eigenlijk de oorsprong van redding. God de Zoon is de inhoud van redding. En God de Heilige Geest de toepasser. Dus als er een van die personen wordt gemist, dan kunnen wij niet behouden worden. En dan blijven we gewoon in onze doodstaat. En dan gaan we allemaal verloren. Dus wij moeten gered worden door de drie-enige God. En dan hebben we de begrippen wezen, personen, dus later een dogmatiek wat gemaakt. Maar het is wel een hele voluit Bijbelse gedachte. En nu dat de tweede vraag, als het dan gaat over die één God, de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Hoe weten we dat nou eigenlijk precies? Ik kan natuurlijk van alles vertellen, maar waar is dat nou op gebaseerd? Aangezien er maar één goddelijk wezen is, vraag 25, waarom noemt gij dan Vader, Zoon en Heilige Geest? Waarom doet u dat eigenlijk? Waarom heb u het nou over één wezen en er toch weer drie personen? Is dat om het moeilijk te maken of zo? Nee, helemaal niet. En wat is nou het goede antwoord op die vraag? Hoe weten wij dat nu? Nou, dan heb je sommige mensen, daar hebben we eens diep over nagedacht en die gaan dan allerlei filosofieën bedenken en zo, maar dat staat niet in het antwoord. Het antwoord, dat is een geweldig antwoord. Een antwoord dat is eigenlijk ontroerend in zijn eenvoud. Want die leerling die zegt, ja, dat is inderdaad één wezen, drie personen, dat is heel fundamenteel, heel belangrijk. En hoe weet je dat nu? Nou, dat heb ik allemaal gelezen in de Bijbel. Er staat in het antwoord, omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft. Dus die leerling zegt, ja, ik hoor wel eens mensen praten en ik voel wel eens wat van binnen en we kunnen van alles en nog wat bij elkaar harken, maar dat heeft allemaal geen betekenis. God die spreekt tot zondig men door middel van de Bijbel. En daar heb ik dat gelezen. En daar staat dat nou allemaal in. Waar staat dat dan precies in de Bijbel? Zijn er dan bepaalde teksten, één, wezen, drie personen? Nee, zo staat dat niet in de Bijbel. De Bijbel is wat anders dan dogmatiek. De Bijbel is Gods openbaring, dat is Gods spreken tot zondige mensen. De Bijbel is de stem van de levende God. En als we die stem dus horen, moeten we eerbiedig luisteren. Dat eist God. En dan staat dat bijvoorbeeld al in Genesis 1, vers 26. Voordat God de mens gaat scheppen, dan lezen we in de Bijbel dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Laat ons. Dat is meervoud, hè? Je hebt enkelvoud en meervoud. Ons is meervoud. Tegen wie zegt God dat nu, hè? Laat ons mensen maken. In het begin schiep God en laat ons mensen. Maar zegt God dat tegen de engelen? Dat zijn sommige mensen die dat gezegd hebben, maar dat lijkt mij niet een goede gedachte, omdat nergens in de Bijbel engelen als scheppers worden aangewezen. Nou, de mensen waren nog niet, dus daar kon God het ook niet tegen zeggen. Ja, tegen wie moet God het dan zeggen? Nou, tegen zichzelf. En dan zegt u misschien, ja, maar dat doet de koning ook. Dan zegt Willem-Alexander, wij koning der Nederlanden. Majesteitsmeervoud noemen we dat. Ja, alleen dat komt uit de Romeinse tijd. En het is ontstaan omdat die keizer, die had dus één persoon, maar die had meerdere functies. En dan sprak hij dus in het meervoud over zichzelf. Dus dat hele majesteitsmeervoud, dat kent de Bijbel eigenlijk niet. Het is pas van in de Romeinse tijd. En overal waar je in het Nieuwe Testament dus en in het Oude Testament meervoud, gaat het ook echt om meervoud. Ons. Nou, dat blijkt dus dat God dus tegen zichzelf spreekt. En kennelijk is er in God dus meervoudigheid. God de Vader spreekt tegen iemand anders. Wie dat precies is, wordt later in de Bijbel wel duidelijk. Maar vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel komen we dus die drie eenheid, die meervoud in God al tegen. Nou, vervolgens zien we dan, als je de catechismus volgt, dat er bij dat beetje, bij vraag en antwoord 5, dan staat een beetje. En dan beginnen we bij Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren is op mij. Dat is de Heer Jezus die je spreekt. Op mij. Omdat de Heere, God de Vader mij gezalfd heeft, mij verordineerd heeft, zouden we kunnen zeggen, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij, God de Vader, heeft mij, God de Zoon, gezonden om te verbinden de gebroken om hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden opening van de gevangenis. En de Heer Jezus spreekt in Lucas 4, vers 18, de geest des Heren, hè, dus de persoon van de Zoon, spreekt over de geest des Heren. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd en heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, enzovoorts. Nou, zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan met het noemen van teksten in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, waarin er eenheid is in God, maar ook verscheidenheid, meervoudigheid. En wat dan in het Oude Testament, zegt artikel 9 van Nederlands Geloofsbeleid, nog een klein beetje onduidelijk zou kunnen zijn, dat wordt ons in het Nieuwe Testament nog veel duidelijker geopenbaard. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, ik en God de Vader zijn één. Dat is allemaal voorgelezen uit Johannes 17. Dat is ook een van de allerbelangrijkste leerstukken van de christelijke kerk, de drie-eenheid. En wie op dit punt waalt, zegt de belijdenis van Athanasius, die zal zeker niet kunnen zalig worden. Nu moet ik even een opmerking tussendoor maken. Want nou zou u een beetje in de war kunnen raken als u denkt van ja, ik hoor van personen en wezen en ik hoor van openbaring en ik hoor allemaal hele moeilijke begrippen. En als ik dat nou allemaal niet begrijp, kan ik dan niet zalig worden? Nee, onze belijdenis zegt, de Heere leert zijn kinderen, als ze de Bijbel lezen, als de Heilige Geest gaat werken in hun hart, dat de ware God ook de drie-enige God is. Dat leert de Heere zijn kinderen. Hij leert dat de zaligheid zijn oorsprong vindt in God de Vader en in zijn verkiezend welbehagen. Hij leert dat de zaligheid handen en voeten heeft gekregen in de persoon van de Zoon en in zijn werk. En hij leert Gods kinderen dat ze de Heilige Geest nodig hebben in alles. Dus in de praktijk van het geestelijk leven leert de Heer dat er een drie-enige God is. Vandaar dat onze belijdenis zegt dat wij naast de Bijbel dat ook weten uit de werkingen van die drie personen die wij in ons bevinden. En dat is omdat we niet in paniek raken, omdat we allerlei moeilijke begrippen niet goed begrijpen, maar omdat we in gehoorzaamheid aan de Schrift merken dat daar nou onze zaligheid van afhangt, van die drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En onze oude Puritijnen schreven er hele boeken over. John Owen bijvoorbeeld. Het kennen van de drie-enige God. En dan gaat hij erop in wat dat nou precies betekent. Ons doopformulier doet dat ook. Kun je heel beknopt lezen wat dat nou betekent. Dat we die drie-enige God leren kennen. Zo heeft God zich dus in de Bijbel bekendgemaakt, geopenbaard. En dat die drie onderscheiden personen, die dus in dat ene wezen zijn, de enige, de waarachtige en de eeuwige God zijn. Nou, dat enige, dat is de unieke. Enig, ja, dat is door de loop der tijd natuurlijk wat verschoven, de inhoud van dat woord in het ongewone taalgebruik. Dan is dat woordje enig, ja, een enig kind of een enig iets of zo, dat is leuk. Maar dat wordt met enig hier niet bedoeld. Met enig wordt hier uniek bedoeld, hè? Die unieke God. Die we alleen via de Bijbel kunnen. De Heer uw God is een ene, is een unieke God, zegt God tegen Israël. Maar één ware God. En dus die echte ware God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard en die zich in het Oude Testament door zijn spreken heeft geopenbaard. En die God moeten we kennen. De enige. Hij is ook de ware God. Waar staat tegenover leugen en waar staat tegenover namaak? En natuurlijk ook namaak, goden, afgoden. Hij is de ware God. De God die zich in de Bijbel openbaart is de enige ware God. Dus in de Koran daar hebben we Allah en zo, dat is niet de ware God. De ware God die vinden we in de Bijbel. En dat is een geloofsuitgangspunt. Dat geloven, dat die God er is. De enige God, de unieke God, de ware God en de eeuwige God. We bedoelen met eeuwig. Ja, kijk, wij zijn van de tijd. En tijd, dat hoort ook bij het geschapene. En bij tijd, dat is dat je een keer ontstaat een keer. Dan wordt iets ouder en dan, ja, door onze zonde sterven we ook een keer. En dat is tijd. Tijd is een beetje een moeilijk begrip. We hebben een tijdsindeling, maar tijd is een moeilijk begrip. En dat hoort ook bij ons geschapen zijn, dat we schepselen zijn. Maar God is geen schepsel. God is niet geschapen. God staat buiten de tijd. Is de eeuwige. Hij is de fontein. Het hoogste goed. En God wordt dus ook niet ouder. God heeft ook niet een begin. God heeft ook geen einde. De eeuwige God. Hij is de bron waaruit alles opkomt. En de Joden noemen God ook de eeuwige. En dat is op zich niet verkeerd om God de eeuwige. Hè? De totaal andere. Die totaal andere God die wij niet met onze eigen begripjes en zo moeten gaan omlaag halen. Die hoge God. De eeuwige God. De heilige God. De God die wij niet kunnen begrijpen. En die toch deze wereld heeft geschapen. Omdat hij dat wilde. Tot eer van zijn naam. En toch een God die een doel heeft met deze wereld. De enige, de ware en de eeuwige God. Die zitten nu in die drie goddelijke personen, in dat ene goddelijke wezen. Nou, dan hebben we stilgestaan bij een zeer fundamenteel leerstuk van de Bijbel. Wat u vanaf Genesis tot Openbaring tegenkomt. Dat zeer fundamenteel leerstuk is voor van u allemaal erg belangrijk. Want toen u werd u gedoopt in de naam van de drie-enige God. Dus die naam staat op uw voorhoofd. Die God moet u leren kennen. En tegen die God hebben wij gezondigd. En het is die God die ook vandaag nog zondaren nawandelt en zegt: zoek mij en leef. Misschien zegt u: ja, maar ik ken die God niet. Dat is dan heel erg. Dat is uw eigen schuld. En God die zoekt graag schuldige mensen op. Want hij is een dienenswaardige. Hij is een beminnenswaardige. En hij is een begerenswaardige God. Ja, dat is zo'n geheim. Dat nou die grote heilige God ook een dienenswaardige God is. En een beminnenswaardige God. Asa zegt zo: het is mij goed nabij God te zijn. En wat is eigenlijk de hemel? Dat het is nabij God te zijn. Dat is de hemel. Nabij God te zijn. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Misschien zit u: ja, dat mis ik. Nou, dan hoop ik dat u daar veel werkzaamheden mee krijgt. En zegt: heden, nou heb ik gehoord in de kerk dat ik iets mis. Maar wat ik niet kan missen, wil u maar dat nou alsjeblieft geven. Ja, zegt u, maar ik ben een dode zondaar. Dat is waar. U ligt in de greep van de hel en van de dood. En dan kan het u nooit geen goed meer voorkomen. Maar u bent niet een stok en een blok. U bent niet een stuk hout. Want tegen een stuk hout kan ik zeggen: lees eens in de Bijbel. Of ga eens omhoog, ga eens omlaag. Hij doet het niet. Dat is een stuk hout. Maar we zijn geen stukken hout. Dat moet u ook onthouden. En God handelt met mensen. Ja, hij handelt. Hij spreekt hen aan. Waarom hebben we eigenlijk een Bijbel? Waarom moeten we eigenlijk in die Bijbel lezen? Waarom denkt u dat de Heilige Geest allemaal voor ons heeft laten opschrijven? Nou, omdat God wil dat wij dat gaan gebruiken. En ondanks dat we midden in de dood liggen, het zijn wel de middelen waar God ons toe wil bewerken tot onze plicht. Dan moet u altijd goed onthouden. De aanwezigheid van de Bijbel. En het, dat God dat allemaal opzet. Veronderstelt dat de Heer ons niet tot stenen heeft gemaakt. Omdat ze het net zo goed niet op kunnen schrijven. Maar dat u goed moet luisteren.
Ja, misschien zegt u dan maar, dan zegt God iets, maar dat kan ik niet.
Gelukkig, dan komen we al een beetje op het bekende terrein, een beter terrein. Dat zou ons natuurlijk best wel mogen verdrieten, dat we die goede God hebben verlaten. En grote bakken zitten uit te houden, waaruit we van alles en nog wat halen. En dan zegt de Heer, dan kunnen jullie dat nou echt niet. Nee. Dan is er een God in de hemel die door wederbarende genade dode zondaren levend maakt. En ik zou zeggen, die God is het zoeken waard. Misschien zegt u, ja, maar ik vind het toch wel moeilijk hoor, ik vind het toch wel moeilijk. Nou, gemeente, als het makkelijk was, heb ik hier een uur te preken. En hebben we ook die Bijbel die zo dik is niet nodig. Maar God het ook wel aan. Nee, het blijft ook een worsteling. Echt. En als iemand zegt, ja, dat is ook zo makkelijk. Ik was bekeerd. En, dat, echt. Dat gaat langs de rand van de afgrond. God spaart vlees en bloed echt niet. Het is een worsteling. Lees heel de Bijbel maar door. Je komt voortdurend mensen tegen die... Ja, die worstelen, die daarmee, hè, die daar vragen over hebben. De Pinkstelingen, de stokbewaarder en Lydia. En allemaal komen in. Abraham, Isaac, Jacob, voor het eerst en opnieuw. En misschien zegt u, die God mag ik toch een beetje kennen. De een wat meer, de ander wat minder. Het is allemaal naar de mate des geloofs. De een wat sterker gelooft dan de andere, dat oprechte. Dan ben u een gelukkig mens. Misschien kun je dat zelf zo wel niet bekijken, maar dan ben u een gelukkig mens. Wel zalig lingen we in de psalmen. De mens die het mag gebeuren. De God naar recht en niet wel schuldig keuren. In plaats van een vijand een vriend. In plaats van een slaaf een kind ben geworden. Een kind van die grote God. Nou, dan hebt u er een. Eeuwigheid voor nodig om die God te danken, omdat Hij het gedaan heeft. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 80, het 11e vers, 80 vers 11. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.